Daar ook doorheen werkt met uw Heilige Geest. Heer, dat het woord ook ons hart kan bereiken. En ik bid ook, Heer, neemt u alle afleiding weg. Heer, en spreek door uw woord, door uw geest, tot onze harten, tot onze ziel. In Jezus' naam. Amen. We mogen gaan zitten. Ja, goedemorgen. Kinderen nog een beetje wakker? Ja hoor. Eentje in ieder geval. Hebben jullie een leuke herfstvakantie gehad? Ja. Ja? Leuke dingen gedaan? Ja. Ja? Vertel eens. Wat heb je gedaan voor leuke dingen? Zwemmen. Hé, maar we hebben net gezongen dat je niet moet zwemmen, maar dat je op water moet lopen. Ja. Ja, dat heb ik gedaan deze vakantie. Ik heb op water gelopen. Jij ook. Hoe doe je dat? In het water. Nee, je moet er eigenlijk op, hè? Dat is de grap. Nou, weet je hoe dat kan? Ik heb het wel gedaan deze vakantie. Heeft iemand het gedaan? Hoor ik daar nog iemand? Geschaatst. Nou. Ik keur hem goed. Ja, want ik heb ook niet op water gelopen. Ik heb eigenlijk wat gelopen. Hè? Dan is het water eigenlijk gewoon weg. Dus dan is het heel erg eb. En dan kun je ook op water lopen om te oefenen, zeg maar. Ja. En zijn jullie een beetje tot rust gekomen dan in de herfstvakantie? Want morgen weer naar school, weer wekenlang naar school met een hele drukke tijd met Sint Maarten, Sinterklaas en kerst. En dan is het eindelijk kerstvakantie. Beetje tot rust gekomen? Nee, tot rust? Nee. Dat moet dan maar op school. Ja, dat is wel de bedoeling, hè, dat je vakantie af en toe ook een beetje uitrust. En vanochtend gaat het eigenlijk ook een beetje over rust. Hè? Ook als we in de preek straks een stuk lezen in de Bijbel uit Hebreeën. Dan gaat het ook over rust, maar dan gaat het ook over de rust van God. En dat is nog een hele andere rust, want je kunt wel uitrusten in de vakantie. En dat is soms heel belangrijk om even goed uit te rusten. Dan denk je, ik ben weer lekker fit. Maar er is nog een hele andere rust. En dat noemen we ook wel vrede. Vrede van God in je hart. Dat je soms weet van, hé, maar wat ik nu voel. Ja, dat is anders dan alleen maar dat ik rustig ben, maar ik voel gewoon vrede in mijn hart. Kennen jullie dat? Kinderen? Ja? Mooi. Kennen de oudere mensen dat ook? Ook nog wel een paar? Nou, het is goed dat we het erover gaan hebben. Vrede in ons hart, want dat is wat God voor ons allemaal wil. Dat wij de rust binnengaan, zoals dat dan heet en zoals we straks ook zullen lezen. Waar het eigenlijk volgende week nog meer over zal gaan in Hebreeën 4. We gaan eerst een stukje lezen in de Bijbel. Hebreeën 3, daar zijn we aanbeland in onze preekserie in de Hebreeënbrief. Mark heeft vorige week de eerste 6 versen van hoofdstuk 3 gedaan. En ik doe de rest van het hoofdstuk. Maar ik begin wel weer even in vers 6. Omdat eigenlijk vers 7, waar ik dan verder zou moeten gaan, ja, die borduurt echt voort op vers 6. Dus Hebreeën 3, vers 6 tot 19. Daar staat: Christus echter is trouw als zoon over dat huis, hè, Gods huis, aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. De Heilige Geest zegt immers: horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei: altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen: nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt. opdat niemand van u halfstarrig wordt, omdat u door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Nou, wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes' leiding uit Egypte waren weggetrokken? Wie werden 40 jaren lang door zijn woede getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken neervielen in de woestijn? En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust? Toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Het is geen lichte tekst, zou je kunnen zeggen. Je ziet, die schrijver van die Hebreeënbrief, die is diep onder de indruk van de staat, misschien wel, ik wil zeggen, de erbarmelijke staat van het geloofsleven van de christenen uit de Hebreeën. Hun geloofsleven is zo achteruit gegaan eigenlijk, dat hier nu een lange waarschuwing volgt, die nog doorloopt tot in hoofdstuk 4. En het is de tweede grote waarschuwing van de Hebreeënbrief, en er volgen er nog een paar. Van pas op, kijk uit. En dan heb ik weer even de kinderen nodig. Hebben jullie wel eens echt een waarschuwing gehad, ook van je papa of mama, dat ze ook zeggen, pas op, of kijk uit, of denk erom, dat als je dat gaat doen, dat je nog maar heel goed uitkijkt. Wie kent dat? Ja, en aan de blik weet ik al gewoon wat je daarvan vindt, volgens mij. Ja, wat vinden we daarvan? Al dat pas op en kijk uit. Vinden we dat niet soms een beetje irritant? Ja. Want eigenlijk kunnen we toch zelf ook wel bepalen wat we doen en of iets verstandig is of niet. En waarom denk je dat papa of mama dat dan toch tegen je zeggen? Pas op. Kijk uit. Iemand een idee van de kinderen? Omdat ze goed voor je willen zorgen. Ja, want papa en mama die hebben soms, hè, omdat ze al langer leven, hebben ze ook allemaal al heel veel domme dingen gedaan vaak. En daar hebben ze van geleerd. En soms zeggen ze, pas op, kijk uit, want ik weet hoe dat is. Ik heb soms iets meer al gezien en ik weet ja, dat dat eigenlijk niet goed voor je is. Dus ze zeggen dat vaak, omdat ze van je houden. Pas op, of kijk uit. Nou, zo is het eigenlijk ook in de Bijbel. Hier is ook eigenlijk een waarschuwing, dat ook die schrijver van die brief zegt, pas op, kijk uit. En dat doet hij ook omdat hij het beste voor ogen heeft. Hij wil ook zorgen voor die christenen uit de Hebreeën. En ook wij als grote mensen ja, vinden dat soms wel een beetje irritant. Dat ook tegen ons wordt gezegd, pas op, kijk uit. Ook wij willen lang niet altijd gewaarschuwd worden. Wij willen heel vaak ook liever zelf bepalen wat goed voor ons is. Toch, grote mensen? Een beetje eerlijk naar de kinderen? Het was een moeizame ochtend worden. Tjonge. Nou, kinderen, ik neem van mij aan hoor. Papa's en mama's vinden het altijd ook lastig om waarschuwingen te horen van pas op of kijk uit. Want dan denken ze ook van ja, dat bepaal ik zelf wel. Echt, dat is zo. Heel vaak. Niet altijd, maar wel heel vaak. Maar de schrijver van die brief die geeft echt die waarschuwing. Want hij heeft het beste voor ogen met de mensen die de brief krijgen. En het is bijzonder niet alleen, die schrijver heeft het beste voor ogen met die mensen, maar God zelf heeft het beste voor ogen met de mensen. En God zelf ook wil spreken met de mensen en tot de mensen. Zoals we ook lezen in vers 7. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem? En alleen aan deze eerste woorden, ja, die wijzen ons op dat grote voorrecht dat God wil spreken. En dat wij zijn stem kunnen horen. Vandaag. Vandaag horen jullie mijn stem. En dan is het, soms zijn er van die interessante details. De Heilige Geest zegt immers dubbele punt. En dan volgt er een heel stuk tekst uit Psalm 95. Een citaat uit Psalm 95. Dus hier wordt gezegd dat de Heilige Geest sprak in Psalm 95. En als je Psalm 95 zelf bijpakt, dan zie je van, hé, dat gaat eigenlijk niet over de Heilige Geest, maar het gaat over God die spreekt. En dat wordt hier ingevuld als de Heilige Geest. Nou, leuk detail voor de mensen die het soms nog wat lastig vinden. Hier kun je het opmaken, de Heilige Geest is God. En horen jullie vandaag zijn stem? En die vandaag is ook vandaag. is ook 23 oktober 2016. En in dat ene woord vandaag, horen jullie vandaag zijn stem. Ja, er zit zowel een belofte als ook een oproep. Opdracht, maar oproep is eigenlijk nog mooier geformuleerd. En als eerste, dat vandaag. Ja, dat is een belofte. Dat is een belofte van God voor toen. Dat is een belofte van God voor nu. En God spreekt niet tot de, zou ik kunnen zeggen, op dat moment ongelovige Joden die Jezus als Messias hebben afgewezen. Nee, hij spreekt tot de christelijke Hebreeën. Zij hadden het nodig om dat te horen als je vandaag Gods stem hoort. Zo hebben wij het ook nodig om steeds weer te horen als je vandaag Gods stem hoort. Ook jij hebt het nodig om vandaag Gods stem te horen. Elke dag opnieuw, elke vandaag opnieuw wil God spreken. Hij wil spreken. Heel persoonlijk, heel intiem, soms in het midden van ons allemaal, soms heel persoonlijk in onze binnenkamer. Maar God wil spreken, elke vandaag opnieuw. Maar een belofte dat hij wel wil spreken, werkt niks uit als wij er niks mee doen. Want spreken is één ding, horen is dan wel datgene wat er aan vast hoort te zitten. God kan wel spreken, maar ja, zijn wij A, bereid om te horen en B, zijn wij ook afgestemd om te horen. Kunnen wij zijn stem verstaan als hij vandaag spreekt? Dat is de grote vraag die wel op ons afkomt. Dus is het niet alleen maar een belofte, God spreekt vandaag, maar het is dan ook een oproep om stil te worden. Om te horen, om te luisteren naar zo vaak de fluisteringen van zijn geest. God schreeuwt niet, God fluistert zo vaak. Zijn we gevoelig voor die fluisteringen? Want vandaag is een oproep, een opdracht. En wij, als we eerlijk zijn, ikzelf ook, gebruiken nog zo vaak dan toch maar liever het woord morgen. Vandaag is zo nu. Morgen is zo lekker nog morgen. Mañana, mañana, morgen, morgen komt het wel. Maar weet je, het zijn vooral de machten van de duisternis, die ons willen afhouden van het spreken van God vandaag. En nu ons altijd maar weer influisteren, ja, dat komt morgen wel. En morgen komt het morgen wel. Dus ik ken je die gedachten die soms zomaar binnenkomen, als je ertoe zou willen zetten om vandaag zijn stem te horen. Dat die gedachte komt, ja, doe maar rustig. Kan morgen ook nog wel. Of joh, nu eerst even tijd voor jezelf. Je hebt het al zo druk gehad. Of hey, op de bank tv kijken is ook goed voor je ontspanning. Neem het er maar even van. Of joh, gisteren heb je toch nog uitgebreid tijd met God gehad. Misschien is het vandaag gewoon even tijd voor jezelf. En is het morgen weer tijd voor God. Ik denk dat we allemaal wel een of meerdere van deze gedachten zullen herkennen. Als gedachten die opkomen op het moment dat we zeggen van ja, zal ik nu daadwerkelijk ook tijd en aandacht apart zetten om te kunnen luisteren naar Gods stem vandaag? Of schuif ik het toch maar weer door naar morgen? Weet je, uitstelgedrag is heel vaak eigenlijk het resultaat van een bepaalde mate van faalangst. En in dit geval misschien wel de angst dat het toch niet lukt. Om tot rust te komen, om ook de stem te verstaan. Dat het toch niet lukt, überhaupt om Gods stem te staan. He, waar anderen zo de mond vol van hebben, dat ze altijd maar Gods stem verstaan. Dat jij denkt, ja, maar ik weet niet eens hoe Gods stem klinkt. En dat je er dus ook maar weer niet de moeite doet. En denkt, ja, God spreekt toch niet tot mij. Ook dat is een leugen. Maar het kan wel een stuk faalangst zijn om te zeggen, ja, laat maar. Ik doe mijn ding, ik geloof in God. Maar dat spreken, dat is blijkbaar niet voor mij. En dus doe ik geen moeite meer om daarin ook stil te worden. Om het toerental van mijn ziel tot rust te brengen. Om uiteindelijk ontvankelijk te worden voor het spreken van God in mijn leven. Weet je, het is ook van jou. Die vandaag spreekt Gods stem, is ook een vandaag in jouw leven. Vandaag wil God ook spreken in jouw leven. Hij wil zijn werk in jou doen. Het is vandaag. En ook ik zet nog zo vaak in op morgen. Morgen ga ik het anders doen. En morgen is mijn antwoord op al die dagen dat ik niet mijn wil aanspreek om vandaag die tijd te nemen. Om vandaag keuzes te maken om daadwerkelijk die tijd, als dat nodig is, apart te zetten. Morgen is mijn antwoord als ik niet sterk genoeg ben. Om zelf die keuzes te maken die nodig zijn om te maken. En dan op een of andere manier heb ik de illusie dat ik morgen die keuzes wel makkelijk kan maken. En dat is niet waar. Morgen is het maken van die keuze net zo moeilijk als vandaag. Dus als het me vandaag niet lukt, ja, dan ga ik al in de nederlaag naar morgen. Vandaag is de dag dat God wil spreken in jouw leven, in mijn leven. Dan is het vandaag nodig dat ik mijn wil aanspreek om ook tijd apart te zetten voor hem. Om te kunnen verstaan, om te kunnen luisteren. Als jij en ik het morgen anders willen, dan moeten we vandaag beginnen. Vandaag is de dag. Een van de belangrijkste punten van de preek van Mark van vorige week was: neem de tijd om te geloven. Misschien kun je dat nog terughalen als je erbij was. Nou, ik wil hem graag uitbreiden naar: neem vandaag de tijd om te geloven. Neem vandaag de tijd om te geloven. Laat dat je motto zijn, elke dag van de week opnieuw. Het is vandaag. We leven niet meer in het gisteren. We zijn nog niet toe aan morgen. Het enige waar we zicht op hebben, waar we grip op hebben, waar we keuzes in kunnen maken, is vandaag. Dus leef het leven dan ook vandaag. En neem vandaag de tijd om te geloven. En dat zoveel mensen, wat ik gewoon tegenkom in alle gesprekken die ik heb, maar zoveel mensen, waaronder ook ik zelf met regelmaat, toch de neiging hebben om steeds maar weer uit te stellen tot morgen. Of het nou gaat om het bij God zijn en tijd vrijmaken voor zijn spreken, voor de studie van zijn woord. Of als het gaat om hele andere acties, heb ik ook maar gewoon 4 hele praktische tips voor je. Die je kunnen helpen en die ook breder inzetbaar zijn. Maar 4 simpele stappen die je kunnen helpen om te stoppen met uitstellen. Ja, morgen neem ik tijd voor God. Nee, vandaag willen we tijd nemen voor God, want God spreekt vandaag. 4 tips om je te helpen starten. Om dat leven met God ook voluit uit te leven. De eerste tip is: plan je tijd met God in. Plan je tijd in. Wat is de meest handige tijd voor jou om ook die ruimte te creëren om stil te kunnen zijn? Om bij God te kunnen zijn. Om ontvankelijk te zijn voor zijn spreken. En plan die tijd dan in je agenda. Niet de tijd die overblijft, maar de tijd die je als eerste plant in je agenda zou de tijd moeten zijn die je doorbrengt met God. En oh, wat is dat soms lastig. En oh, wat vind ik dat soms ook lastig. Als mijn agenda voor de dag, zomaar weer volgepland was al. En waar is dan de tijd van God, met God? Ja, soms er doorheen, maar heel vaak bekost je daar dan maar weer op. Want het is al zo vol. Het eerste wat we zouden moeten plannen in onze agenda is de tijd die we nemen met God zelf. En als het maar enigszins kan, plan die tijd 's ochtends. 'S Ochtends ben je nog niet vol met alle indrukken die vanuit de dag, vanuit je werk, vanuit je school, vanuit alle contacten op je afkomen. 'S Ochtends zit je hoofd nog niet vol. En het mooie is als je 's ochtends tijd hebt met de Heer. En als het 's ochtends dat spreken van God in jou is. Ja, dan kan dat ook daadwerkelijk de hele dag doorwerken in jouw wandel van die dag. Waar je ook maar gaat of staat. Dus als het maar mogelijk is. Volgende weer Jezus na, die ook 's ochtends de berg op ging. En daar tijd had met de Vader om te luisteren naar het spreken van God vandaag. Tweede tip. En de eerste tip hoort nog bij: houd klein. Kleine stapjes. Ga niet opeens denken van: ja, ik ga morgen meteen 3 uur met God doorbrengen. Dat begin gewoon eens met 10 minuten. Weet je, hou het klein, hou het haalbaar. Zodat het ook in te plannen is. En je ook die eerste stappen kunt zetten. Want de tweede: stop met denken, start met doen. Ga geen ingewikkelde schema's maken met allemaal mitsen en maren. Maak een snel plan. Wanneer zou het kunnen? Vandaag. Doe het dan ook vandaag. Niet wachten, niet aarzelen, gewoon doen. En een paar dagen gewoon doen. En dan na een paar dagen kun je misschien evalueren van: hoe bevalt dat, hoe gaat dat? Is een andere tijd handiger? Waar heb ik meer ruimte, zodat ik niet afgeleid, et cetera. Maar vandaag nog. Stop met denken, start met doen. Cruciaal, als je niet meer wil uitstellen, dan moet je het nu gaan doen. En dat is niet zo ingewikkeld. Vandaag kun jij beginnen. En de derde zou ik wel zeggen, als je daarin ook Gods stem wil verstaan, nou dan weg met alle afleiding. Weg met alle afleiding die jou ook in die tijd zou kunnen afleiden. Dus ik wou je ook echt willen voorstellen, we hebben allemaal fantastisch van al die Bijbel-apps op onze smartphones. Hartstikke goed, hou hem erop, open hem. Maar in die tijd met God zelf, kies dan even voor een Bijbel van papier. Zodat je ook niet afgeleid wordt door al die andere leuke apps, met al die andere signaaltjes, met Facebook, met WhatsApp en oeh, wat heb ik allemaal voor berichten gemist. Hou die smartphone weg uit je tijd met God. En zorg dus dat je een papieren Bijbel hebt, zodat er ook geen ruimte is voor afleiding vanaf welk scherm dan ook maar. Jij en je Bijbel. En een vierde tip, deel je verlangen en deel ik je voornemens op dit gebied met anderen. Ja, Hebreeën 3, en daar komen we straks nog wel op, roep ons ook op elkaar aan te sporen. Maar creëer ruimte. Creëer ook ruimte in je gezin, als je een gezin hebt als dat nodig is, om ook duidelijk te maken wanneer jouw tijd met God is. Bij ons is het helder, bijvoorbeeld bij Claudia, die gaat er 's ochtends als eerste uit. Dat is gewoon niet te verstoren, want dan is haar tijd met God. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind, is de moeder van John Wesley. Hè? Een van die opwekkingspredikers, een paar eeuwen terug. Zijn moeder, volgens mij iets van 12 kinderen, heel erg druk. Maar in ieder geval één half uur per dag had zij haar tijd met God. En hoe wisten de kinderen dat? Nou, dan zat ze met een theedoek op, over haar hoofd. En elke keer als de moeder van John Wesley met een theedoek over haar hoofd zat, wisten de kinderen, ja, nu kunnen we mama niet storen, want nu is mama aan het bidden. Weet je, zo kun je dat ook inregelen in jouw gezinsleven. Joh, een bepaalde tijd, dan ben je niet te storen, want dan ben je aan het bidden. Of dan ben je bij God. Dus maak het bekend, zodat je elkaar daar ook in kunt stimuleren. Zodat ik hou, als het nodig is, de kinderen weg bij Claudia, als zij haar tijd heeft. Omdat ik denk, ja, dat is belangrijk dat zij die tijd ongestoord heeft. Dus die kinderen zijn dan gewoon voor mij, zodat zij haar tijd kan hebben. En dat is omdat we dat zo hebben afgesproken. Als je het soms moeilijk vindt om de discipline te houden, ik heb ook wel eens met iemand een hele tijd gewoon gewhatsappt. Niet tijdens die tijd, hè? Begrijp goed, want dan ging de telefoon uit. Maar dat we de discipline hadden, laten we elkaar elke dag appen wat we hebben meegemaakt in onze tijd met God. Dat dwingt je, als je 3 dagen een bericht hebt gehad van, nou, dit heb ik meegemaakt en je bent 3 jaar niet aan toegekomen, het voelt niet fijn. Dus dan ga je, dus soms heb je een wat extrinsieke motivatie nodig, soms dan ga je dan maar die tijd wel nemen. Want ja, die ander die heeft me elke dag zijn mooie ervaringen en jij zat toch weer op je smartphone. Dus het heeft mij geholpen, het heeft toen de ander geholpen om gewoon even een aantal weken lang, om weer op te starten zeg maar in die periode, elke dag even te appen van, hey, hoe heeft de Heer gesproken? Deze dag in jouw tijd met hem. Dat heeft zo geholpen. En als je iets, wat is het ook alweer, 6 weken doet, en je houdt het 6 weken vol, dan is het een gewoonte geworden. En dan zit het gewoon iets wat onderdeel is geworden van je dagelijks leven. Dus je hebt 6 weken lang discipline nodig. Daarna is het, als het goed is, een gewoonte geworden. En kost het geen moeite meer om het te doen, omdat het normaal is geworden dat je het doet. Maar je hebt dus wel 6 weken nodig om in ieder geval je wil aan te spreken. Nou, 4 tips. Eigenlijk heel simpel, heel praktisch. Om vandaag nog een andere keuze te kunnen maken. Weet je, want God zoekt ernaar. God zoekt naar harten. God zoekt naar mensen die ontvankelijk zijn. Die hun hart openstellen voor hem om te spreken. Zoals dat zo mooi vind ik altijd staat verwoord in 2 Kronieken 16 vers 9. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp en spreekt in elk hart. Elk leven van ieder die hem met heel zijn hart is toegedaan. Nou, je zou kunnen zeggen, waarom besteed ik hier nou zoveel tijd aan dat vandaag en aan dat zorgen dat je vandaag die tijd ook neemt? Nou, mede omdat ook hier in Hebreeën 3 het grote gevaar voor Gods volk klinkt. Namelijk het gevaar van het verharden van ons hart tegen het spreken van God in ons leven. Dat lezen we vanaf vers 7 ook. Een hard hart. De Heilige Geest zegt immers, ja, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. En daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, zie er dus op toe, broeders en zusters, let op. Zie er dus op toe dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Stevige woorden. Maar ze zijn ook nodig in 2016 om uitgesproken te worden, om gehoord te worden, om getoetst te worden aan de staat van ons eigen hart. En dit gaat terug op de 40 jaar dat het volk onder leiding van de woestijn de bevrijding uit Egypte meemaakte en uiteindelijk rondzwierf, ronddwaalde in de woestijn. Onnodig. Waarom? Omdat hun hart hard was geworden en ze niet gevoelig waren voor het spreken van God in hun leven. Ondanks al die wonderen die hij had gedaan, was hun hart hard geworden. En de consequentie daarvan is dat ze niet 40 dagen, maar 40 jaar uiteindelijk in dat woestijn moesten ronddwalen. Mijn wegen kennen ze niet. Dat gaat niet om een gemis aan openbaring. Een gemis aan kennis wat dan de wegen van de Heer zijn. Nee, het gaat om het niet willen kennen. Het gaat om het niet willen gehoorzamen. Het gaat om het niet willen gaan van die weg van geloof die God voor hun gewoon klaar had liggen. Had de belofte al gedaan. Dit is het beloofde land. Verspieders, ga het maar innemen. Ik geef het jullie. Maar ze wilden niet gehoorzamen naar de stem van de Heer. En de consequentie is heftig. En die schrijver van de Hebreeënbrief, ja, neemt die geschiedenis, die pakt hij eigenlijk op, zou je kunnen zeggen, als voorbeeld voor waarschuwen van de christenen uit de heidenen. Het gaat niet meer om het Joodse volk in het Oude Testament, nee, hij neemt het als voorbeeld voor de christenen, niet uit de heidenen, sorry, uit de Hebreeën, die wel een Joodse achtergrond hadden. En dan moeten we even een vertaalslag maken, want zij hadden de neiging om terug te vallen, ook vanwege allerlei onrust en vanwege allerlei tegenwerking, om dan maar terug te vallen naar het Joodse geloof, want dat was veilig en dan zou de vervolging stoppen. Nou, ook wij hebben het nodig om even te toetsen, maar waardoor raakt ons hart dan eventueel verhard? Hoe kan het in ons leven gebeuren dat we minder gevoelig worden voor het spreken van God in ons leven? Wat zijn de bronnen waardoor eigenlijk ons hart misschien wel verstopt raakt? En we ook beetje bij beetje langzaamaan toch wat afdwalen. En niet meer zo vurig zijn als in het begin. Niet meer zo standvastig zijn om ons leven in te richten naar de richtlijnen van Gods woord. Als toen we net tot dat levende geloof kwamen. We hebben allemaal de neiging om uiteindelijk langzaam af te dwalen. Als we er niet voor kiezen om elke dag opnieuw dat vandaag te laten klinken. Dat God wil spreken en dat wij willen horen. Omdat we weten dat Hij het beste voor ogen heeft met ons. En wat verhardt dan jouw hart? Wat verhardt mijn hart mogelijk? Nou, er zijn verschillende manieren waardoor ons hart zich kan verharden. En we dus, als ons hart harder wordt, dan worden we automatisch minder gevoelig voor de fluisteringen van zijn geest, voor de stem van de Heer. Nou, waar kun je aan denken? De bronnen waardoor je hart verhard raakt. Nou, in zekere zin alles wat er vanuit de wereld in de meest brede zin van het woord maar op ons afkomt. Waar voeden wij ons hart mee? Wat komt er via allerlei schermen in ons leven ons hart binnen? En Spreuken 4 vers 23 zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want dat is de bron van je leven. We hebben het nodig om te bewaken wat ons hart binnenkomt. En ik denk zeker de jongere generaties, ik wil je toch even apart aanspreken. En hey, ik ben niet jouw kijkwijzer, hè? Dus je hebt allemaal eigen keuzes daarin te maken. Maar ik zou kunnen zeggen in de Netflix generatie van deze tijd. We laten zoveel binnenkomen. Er is zoveel beschikbaar. We kiezen zo makkelijk om maar weer de volgende serie die populair is ook maar te gaan volgen. Waar voed jij je hart mee? Het is soms lastig, weet je wel. Er zijn zulke mooie films. Voorbeeldje, ik heb zelf gisteravond met Claudia en David, onze zoon, de film Intouchables voor een groot deel gekeken. Ik vind het in vele opzichten een fantastische film. Fantastische film. Maar tegelijkertijd, ja, wordt er wel heel anders omgegaan met het thema seksualiteit. Als hoe God dat heeft bedoeld.
En dus vind ik het wel nodig om daar dan ook het gesprek over aan te gaan met, nou in dit geval mijn zoon. Van joh, wat vond je van de film? Wat spreek je aan? Wat vond je leuk? We hebben hartstikke gelachen. Maar hey, hoe daar wordt gesproken over seksualiteit? Hoe zie je dat? En hoe zou God dat zien? Nou, zo kun je dat doen. Nou ja, misschien is het wel beter om uiteindelijk bronnen helemaal zuiver te houden. En als ik, en ik vond dit nog dan in die zin een vrij onschuldige film. Maar als ik hoor wat er gewoon onder jongeren voor series wordt gekeken. Met zoveel geweld, met zoveel occulte magie. En denk ik van, joh. Waak over je hart. Niet omdat ik het zeg. Boeien, zou ik bijna zeggen. Ik ben niet jouw kijkwijzer. Maar reken maar dat als er via wat voor schermen ook altijd maar weer beelden mogen binnenkomen. Op het gebied van seksualiteit, van ontrouw, van geweld, van magie. Wat gebeurt er dan met ons hart? Linksom, rechtsom, ons hart verhardt zich. En dus is het keuzes maken wat wij in ons hart laten binnenkomen. En ik zeg helemaal niet van, oeh, pas op, kijk uit en denk erom dat je niet kijkt. Wie ben ik? Om dat in jouw leven te zeggen. En toch wil ik het wel zeggen, joh, pas op. Kijk nou gewoon uit met waar jij je hart mee voedt. We missen zoveel. Van het spreken van God vandaag. Omdat we zo makkelijk de prioriteit leggen bij gemakkelijk vermaak in ons leven. Onze hele maatschappij is afgestemd op gemakkelijk vermaak. Oh ja, dus we kunnen heel gemakkelijk vermaakt worden. We moeten niet vermaakt worden. We moeten gevoed worden. En ik word wel eens verdrietig gewoon. Als ik ook de staat zie gewoon van het gemiddelde geloofsleven in de VBG. En daar hebben we veel om dankbaar voor te zijn. Want dan zijn we soms ook nog maar slap en lauw. En oh ja, er komen heel veel mensen tot geloven en dat is fantastisch. Maar wat is er soms nog maar weinig bereidheid om op te lopen met nieuwe gelovigen. Want we hebben het zo druk. Soms ook met zulke zinloze dingen. En het is prima om je te ontspannen. En het is helemaal, het is geen anti-boodschap tegen televisie of wat dan ook. Begrijp me heel goed. Maar ik zie wel. Dat alles wat we binnen laten komen, dat het ons hart verhardt. Ik merk in mijn leven dat het gebeurt. Als ik me daaraan toegeef. En God is zoveel meer. God wil spreken vandaag. En dus is het aan ons om te kiezen, ja, wat laat ik vandaag eigenlijk binnen? Nou, genoeg gezegd. Het is wel wat ons hart kan verharden. Wat ook ons hart kan verharden is ons verstand. Dat we maar blijven hangen in ons verstand en ons redeneren. Of het nou wel of niet kan dat God spreekt in deze tijd en hoe het dan zit. En dat ook vanuit de teleurstelling die we misschien wel hebben op dat gebied, dat we maar in onze ratio blijven hangen. En dat we alles willen begrijpen en alles willen snappen. En soms moet ik alleen maar stil worden en zeggen, Heer, ik snap er helemaal niks van. Maar ik heb zo'n verlangen dat u spreekt in mijn leven vandaag. Stop met denken. Stop met bidden. En uiteindelijk, wat ook hier wordt aangekaart in dit gedeelte in Hebreeën 3, is ons ongeloof. Ons ongeloof heeft een zeer schadelijke uitwerking. Zodat Gods stem ook niet meer tot ons binnenste kan doordringen. En ongeloof is niet hetzelfde als dat we weer helemaal terugvallen tot atheïsme aan toe, hè, wat ook in die tijd gewoon eigenlijk helemaal bijna niet bestond. Nee, het betekende daar terugvallen tot ja, de wettische vorm van jodendom waar ze uitkwamen. Een terugkeer naar het jodendom zou betekenen dat ze de genade die juist in Jezus zichtbaar was geworden, ook in zijn offer aan het kruis, dat ze die genade zouden afwijzen. En ja, dat is wel degelijk een afval van het geloof. Maar geloof daarentegen, dus niet afval, maar geloof. Ja, geloof, dat geeft de geest ruimte om te kunnen spreken vandaag. In jouw hart en in mijn hart. Weet je, ongeloof ja, zegt eigenlijk steeds opnieuw, ja, ik weet het niet hoor. Voel het niet. Ik merk het niet. En ik durf er eigenlijk ook niet vol voor open te stellen. Dat is wat ongeloof heel vaak zegt in ons leven. Maar geloof zegt, ja, maar God spreekt ook vandaag, dat heeft hij beloofd. En God vindt mij belangrijk, daar is hij duidelijk over in zijn woord. En dus spreekt God ook tot mij vandaag. Dat is spreken uit geloof. God spreekt tot mij vandaag, omdat hij mij belangrijk vindt. God wil tot jou vandaag spreken, omdat hij jou belangrijk vindt. En omdat hij een sprekende God is, zo heeft hij zichzelf bekendgemaakt in zijn woord. Dus geloof zegt, ja, God spreekt vandaag. God houdt van mij en dus spreekt hij ook tot mij. En dus neem ik de tijd om ook die stem te kunnen verstaan. God spreekt tot mij, God spreekt tot jou. Want gelukkig hebben we ook elkaar. Vers 13, daar staat, maar wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt. Opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid wordt. Wij zijn als gemeentegezin, ook verantwoordelijk voor elkaar. We hebben de plicht. Als je onderdeel weet van deze gemeente, als lid of vastgoed, dan heb je de plicht om de ander op te tillen als je hem ziet vallen, of haar. We hebben de plicht om elkaar zo nu en dan even heel goed in de ogen te kijken. Echt te vragen hoe het er nu voor staat met ons hart. En met het spreken van God in ons leven. We hebben de plicht om elkaar aan te moedigen. Om ten alle tijde ook in dat geloof te staan en te blijven staan. En terechtwijzen, ja, dat klinkt dan eigenlijk heel negatief. Vermanen in andere vertalingen. En dat is ook vrij negatief vertaald, zou je kunnen zeggen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, parakaleo. En dat gaat niet alleen maar om het negatieve aanwijzen, eventuele zonde in je leven. En het aanwijzen en afwijzen. Nee, het gaat om ook het positieve aanmoedigen en aansporen. Dus er staat, wijs elkaar terecht. Maar dat had ook kunnen staan, moedig elkaar aan. Spoor elkaar aan. Om elke dag waarin dat vandaag geldt, uiteindelijk ook ontvankelijk te zijn voor het spreken van de Heer. En het gaat om een dagelijkse opdracht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt. Weer vandaag, niet morgen. Dus wacht ook niet tot iemand helemaal is teruggevallen. Als jij zicht hebt op iemand om jou heen. Waarvan je ziet van, oh man, dan gaan dingen gewoon niet goed. Die persoon valt gewoon terug, die glijdt gewoon af. Daar komen allerlei onwaarheden. Hé, er is een hart wat zich misschien wel aan het verharden is. Dan staat hier, wacht niet tot morgen. Maar spreek deze broer of zus dan vandaag nog aan. Misschien wel letterlijk nu, straks na de dienst. Vandaag. Niet om iemand de les te lezen of de oren te wassen, maar om iemand aan te sporen. Van, oh, kom, hoe gaat het? Mag ik spreken in jouw leven? Een van die vier vragen voor onderweg die we hebben afgesproken dat we elkaar ze nu nog mogen stellen. Nou, als jij zicht hebt op het afgeleiden van iemand om jou heen, dan zou die vraag echt moeten klinken. Mag ik spreken in jouw leven? Hoe is de staat van je hart? Want ik maak me zorgen om je. Ik heb je lief, God heeft je lief, maar ik maak me zorgen. Hoe gaat het? Waar worst je mee? Wat vind je lastig? Zullen we samen bidden? Zullen we samen dan de Heer zoeken? We hebben het nodig om elkaar aan te sporen. Om elkaar aan te moedigen. En vandaag is de dag. En de opdracht is om die vandaag ook tot het einde toe vol te houden. Het laatste puntje. Vers 14. Want alleen als we tot het einde toe resoluut, met een bepaalde standvastigheid, als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijke vertrouwen, ja, dan blijven we deelgenoten van Christus. Elke dag, elke vandaag tot het einde toe. En hoe het einde dan precies is, ja, dat gaat Roelof vanavond allemaal uitleggen, toch Roelof? Over hemel en hel. Hij gaat in ieder geval een aantal dingen, weet ik veel. Hij gaat zijn ding doen. Dus vanavond gaat het over dat einde. Of in ieder geval hoe het dan, En tot vanavond en tot het einde is het boven alles belangrijk dat we ons geloof vasthouden. Steeds opnieuw blijven beoefenen. En juist dat kan na een, dat zien we heel vaak gewoon. Hier, en dat hebben we al eerder benoemd in de serie, zullen we nog een paar keer benoemen. Leden van de VBG, die al een jaar of, 6 tot 12 lid zijn. Die ongelooflijk enthousiast waren toen ze tot geloof kwamen. En die we dan juist na een aantal jaren soms langzaam zien terugzakken. Het enthousiasme wat weg hebt. Het zijn natuurlijk wat teleurstellingen geweest onderweg in het dienen in de gemeente. Dat heb je hè, in een gemeente die bestaat uit mensen. En we zien dat te veel. En soms ook zomaar mensen die gewoon in het hart van de gemeente actief waren, langzaam verdwijnen naar de rand. We hebben het zo nodig om elkaar ook aan te sporen, om stand te houden tot het einde. Om te zorgen dat we fris blijven in ons geloof. En volharding is dan het teken dat we deelgenoot blijven van Christus. Dus wees ook niet tevreden. Wees niet tevreden wat je tot nu toe allemaal hebt ontdekt. Want er is meer. Er is meer van het spreken van God. Vandaag en morgen weer opnieuw. Is het een nieuwe vandaag waarin God weer nieuwe dingen wil zeggen in jouw leven. Maar zorg dat je verder gaat. Zorg dat je volhardt om werkelijk dat leven uiteindelijk ook van rust en overwinning, waar Mark ook volgende week meer over zal zeggen, binnen te gaan. Zorg dat het leven leeft waarin God ook spreekt in jouw leven, elke vandaag opnieuw. Vanaf deze dag. Amen. We gaan bidden. En ik bid dat het in onze levens een nieuwe vandaag wordt ook nu. We gaan straks ook zingen. Een lied als, zeg maar, je zou kunnen zeggen, antwoord op de preek. Ik kies vandaag. Ik leef voor u. Elke dag heeft weer die keuze nodig om vandaag te kiezen. Voor God, voor het ruimte maken, voor zijn spreken. Maar ik kies vandaag, is misschien ook wel voor jou, om te zeggen van ja, ik kies nu inderdaad. Ik maak die keus om mijzelf te geven aan God voor het eerst in mijn leven. Ik maak die keus om me volledig toe te vertrouwen aan Jezus, om te zeggen van ja, ik geloof dat dat offer aan het kruis ook een offer was voor al mijn zonden, al mijn fouten. Ik kies vandaag. Want ook ik wil zijn stem gaan verstaan in mijn leven. En als je zegt, van, ja, ik ben al een tijdje op zoek en het is, ik sta voor die keus. Nou, dan wil ik je uitnodigen, kies vandaag. Want vandaag is de dag dat God ook wil werken in jouw hart. Dat hij daar genezing en heling wil brengen. Kies vandaag. En ik wil ook in het gebed daar de ruimte voor geven. Door stil te zijn. Maar ook door, op het moment dat ik dat ook aan zal geven, dat je je hand opsteekt en zegt, ja, met het opsteken van mijn hand, Heer Jezus, kies ik nu voor u. En wil ik leven voor u. En verlang ik naar dat u spreekt in mijn leven, elke vandaag opnieuw. Zullen we daarvoor bidden? En misschien ben je weg geweest. Heb je gemerkt van ja, ik ben de afgelopen periode, je zou kunnen zeggen, wat afgevallen. En dan niet in dieetopzicht. Ik heb de Heer eigenlijk losgelaten. En ik heb het nodig om te zeggen, oh ja, ook ik kies vandaag. Om me weer vol open te stellen voor zijn spreken in mijn leven. Ik kies vandaag dat ik weer wil leven voor hem. Dat ik alle afleiding wil wegdoen. En dat ik een kanaal wil zijn voor zijn zegen. Ook door mij heen. Ook dan wil ik je uitnodigen om straks die keuze te maken als je weg bent geweest. En zeg van ja, maar ik heb het nodig om nu opnieuw die keuze te maken. Maar om me opnieuw toe te wijden aan Jezus. Steek dan ook straks je hand op. Heer, hier zijn we. Heer, wat komt het eigenlijk op een machtige manier op ons af? Heer, dat u zegt, indien u vandaag mijn stem hoort. Heer, dat geeft zo duidelijk aan dat u een God bent die spreekt. En dat u een God bent die spreekt elke vandaag opnieuw. Heer, en ik weet niet in hoeverre u onze harten hebt aangeraakt, ook door uw woord heen. Maar ik bid, breng het verder in ons, Heer. Laat het haken waar het haken moet. Laat het ons stimuleren wat ons stimuleren moet. Laat het ons oproepen waar het oproepen moet. Laat het ons bevestigen waar we bevestiging nodig hebben. Heer, wees daarin ook de naprediker. En u weet, Heer, hoe we hier allemaal zitten. U kent de staat van ons hart nog beter dan we het zelf kennen. En u weet, Heer, hoe we ervoor staan. En hoe nodig het is dat sommigen van ons zeggen, ja, ik kies vandaag om mezelf volledig toe te vertrouwen en over te geven aan Jezus. Voor het eerst of misschien wel opnieuw. En als jij weet, ja, dat is de keuze die ik heb te maken en ik kies vandaag, dan wil ik je uitnodigen om ook je hand op te steken naar Jezus. Zodat ik ook met je kan bidden. Zijn er mensen die dat willen? God ziet jouw hand achterin. God ziet jouw hand. God ziet jullie handen. God ziet jouw hand. Als je terugkomt na een periode, God ziet jouw hand achterin. Ik kies vandaag. Ik wil leven voor u. Halleluja. Dank Heer voor al deze mensen die met hun hand eigenlijk hun hart opheffen naar u. En net hebben die daad hebben gedaan van toewijding. Net hebben gezegd, ik kies vandaag voor u, voor het eerst of opnieuw. En dan bid ik Heer ook, maak hen vol van uw Heilige Geest. Heer, reinig hen door uw bloed van alle ongerechtigheid en duisternis die er nog aankleeft. Heer, maak hen vol van uzelf. Vul hen hier. Heer, en ik bid om uw genezing, uw herstel. Waar nodig? Naar geest, naar ziel, naar lichaam in deze levens. Heer, maak hen krachtig. Doe die stromen van levend water in hun binnenste opwekken, Jezus, door de werking van uw geest. Zodat ze ook weer een bron zullen zijn voor anderen. Jezus, bekrachtig hen. Heer, en ik bid, maak hen gevoelig voor de fluisteringen van uw geest. Maar dat bid ik voor ons allemaal, Heer. Maak ons gevoeliger voor de fluisteringen van uw geest. Help ons, Heer, om ook maar gewoon te doen. Om die stappen te zetten. Heer, om elke vandaag opnieuw die tijd te nemen. Om ook ontvankelijk te kunnen zijn voor uw spreken. Om te kunnen luisteren naar uw stem. Help ons om afleiding weg te bannen uit ons leven. Help ons, Heer, om te filteren. Heer, dat we gevoelig zullen zijn voor die dingen die ons hart eigenlijk verharden. Heer, dat we daar ook een filter op zetten. En zorg dat we goede voeding tot ons nemen. Jezus, vul ons zo met uw waarheid. Vul ons zo met uw leven. Vul ons zo, Heer, met uw spreken tot ons hart. O, en help ons, Heer, om elke dag dat vandaag ook weer te laten klinken en te laten ervaren. Help ons om onszelf daarin gewoon toe te wijden, Heer, dat we krachtig zullen zijn onze eigen wil kunnen aanspreken. Om die tijd te nemen. Die keuze te maken. We kiezen vandaag en we danken u, Heer, dat als wij naderen, zoals uw woord ook zegt, als wij naderen tot u, en dan nadert u automatisch ook tot ons. We prijzen uw naam daarvoor. We danken u, Heer Jezus. Halleluja. Amen.